Het kan soms gaan, of ja, een beetje vreemd gaan, denk ik. Vanmorgen hoorde ik dat de kinderen in de dienst zouden zijn en dat ik me moest richten op de kinderen. Toch wel belangrijk, maar er is toch iemand bereid om de kinderen op te vangen. Vind ik ook altijd weer zo bijzonder dat er mensen op het juiste moment binnenkomen, op de juiste plek en de juiste plaats. Dus, maar dat neemt niet weg dat toen ik hier binnenkwam, er een aantal dingen door mijn hoofd gingen waar ik eigenlijk in de voorbereiding niet aan gedacht had. Daar moet je uitkijken. Ja. Maar het was zo'n geweldig voorbeeld. Ik heb van Jacco twee boekjes gekregen. De Heilige Geest voor Pinksteren en het tweede deel de Heilige Geest na Pinksteren. En er werd een voorbeeld genoemd, wat ik toch wel weer een mooi voorbeeld vind, ook voor Pinksteren. En ik heb het meteen uit de auto gehaald, want ik dacht van, het moet er achterin zitten. Dus ik had het achterin. En ik, ik heb twee dingen altijd bij elkaar. Die haal ik er nu uit. Je hebt deze en je hebt deze. Mijn kleinzoon komt overal aan in de auto. Je ziet het natuurlijk niet altijd, maar hij heeft aan het lichtje gezeten. En ik heb hem aan de andere kant geparkeerd en dan zie ik mijn auto 's avonds niet. Dus ik zag ook niet dat het licht brandde. Dan begrijpt u wat er gebeurt. Dan kun je twee dingen doen. Of je kunt getrokken worden. Of je belt even of je gaat naar je buurvrouw, buurman en zegt er is een probleem. Hij start niet meer. En dan ga ik dit ding pakken. U kent het wel. Heeft iemand wel eens dezezelfde situatie meegemaakt? Ja, nou, dan begrijp u waar ik het over heb. Dan hebben we een pluspool en een minpool. Rood is, dacht ik, plus en zwart is min. Klopt, hè? Ja. De autoklep van de buurman gaat ook open en ik zet hem vast. En nou, die motor van mijn buurman draait, maar die van mij niet. En die dingen zijn gekoppeld, waarom loopt die van mij nou niet? Wat moet u doen? Wat moet je doen? Het contact aanzetten, ja. En liefst nog even doordraaien, starten. Of niet? Ja. Soms doe je het anders en zeg je, ga maar trekken, ik trek mijn koppelingsplaat in. Op mijn koppeling. En dan laat ik hem langzaam omkopen als ik vaart heb. En dan gaat hij ook aan. Maar waar het mij eigenlijk om gaat is, dat ik dus de stroom krijg, de kracht krijg van die andere auto die in mijn auto komt. Klopt dat? En wat is nou het bijzondere? Die kracht heeft een werking dat mijn auto het zelf gaat voortzetten. Nou, een beter voorbeeld van Pinksteren kan ik u niet geven. Ik dacht, dan begin ik als de kinderen er zitten, dan begin ik daarmee. Maar goed, ze zitten nu elders, dus ieder op zijn eigen, heb ik het verkeerd gedaan?
Die microfoon slaat een beetje over.
Oh, dan moet jij me wel helpen, want dat doet El altijd. Hartelijk dank.
Ja, je bent erg secuur. Oké. Dus dat is een voorbeeld. En ik denk ook dat het heel belangrijk is en ook goed is om dat even vast te houden. Op een volgende moment kreeg ik een boekje binnen. Ik weet niet of jullie het allemaal, vroeger had je een krant die heette Uitdaging. En nu kregen we een klein boekje. Heeft iemand dat ook in de zaal gekregen? Wel meerdere, ja. Het gaat over gebed, maar het gaat ook over iemand wiens biografie ik gelezen heb. Graaf von Zinzendorf, de Herrnhutters. En die gemeente, als je nou 3 jaar erbij telt, bestaat eigenlijk dat werk 300 jaar. 1727. Het was een moment waarin alle, laat ik zeggen, puriteinen, gelovigen die het door de Heer zich wilden laten leiden. Niet meer door de kerk, niet meer door een, ja, een studie of wat dan ook, maar zich wilde laten leiden door wat de Heer in zijn woord zei. En er gebeurde daar iets in Herrnhut, Duitse plaats, net boven Tsjechië. Als je Praag naar boven kijkt, dan kom je daar. En daar is iets wonderlijks gebeurd. Jonge mensen kwamen radicaal tot geloof. En er werd afgesproken dat ze elke dag 24 uur samen zouden bidden. In afzondering. En dat werk werd zo bijzonder gezegend door de kracht van Gods geest. Maar in 1727 gebeurde iets wat niet leuk was. Er gingen sommige mensen gingen verdeeldheid zaaien door een andere leer. En toen kwam graaf Zinzendorf met al zijn liefde. En hij zegt, geloven jullie nu eens met je hart. En niet met jouw leefregels. En er kwam een bewogenheid. En het was datgene wat Gods geest kon doen. De mens veranderen naar zijn beeld. Die koppeling bracht mij naar Romeinen 8. En ik ga het weer proberen. Maar ik wil eigenlijk niet aan dat ding vastzitten. Maar ja, op een gegeven moment gebeurt dat toch. En ik heb me gezegd, ik moet even veranderen in mijn gedachten. En ik ga gewoon die ding gebruiken. En mijn thema is Romeinen 8, maar ik ga het eerst met u lezen. Romeinen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 17. Dan kom ik er wel weer op terug, elke keer het vers. Maar om duidelijk aan te geven dat we zoveel nieuwe dingen hebben. Veranderingen hebben, mogelijkheden hebben. Dat ik het vers voor vers dan doe. We gaan beginnen. En ik lees eerst, sorry dat ik het zeg, maar ik moet ook nog even naar Matthäus. Nee, Johannes 14. Excuus, Johannes 14. Johannes 14. En ik lees vanaf vers 23, dat ga ik eerst doen. Daar gaan we. Vanaf vers 23, Johannes 14. Jezus antwoordde en zei tegen hem, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. En wij zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Maar wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Het woord dat u hoort is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, terwijl ik bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat ik u gezegd heb. Waar ik ook de nadruk op wil leggen is het feit, vers 23, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vraag algemeen gesteld is, willen we dat wel? Wilt u dat wel? Wil ik het wel? Wil ik als het ware ook die contactsleutel omdraaien? Om Gods geest te laten werken en daar mij brengen waar hij mij, u, jij wil hebben. Romeinen 8, vers 1. Er is geen hoofdstuk in het Nieuwe Testament die zoveel over de Heilige Geest spreekt. Zelfs meer dan 1 Korinthe 12 tot en met 14 over de gaven dan dit hoofdstuk. Ik ga het met u lezen. Vers 1 tot en met 17. Dus er is nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde en van de dood. Want voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in de gedaante gelijk aan dat zondige vlees. En dat omwille van de zonde. En de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden. In ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, denken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. En dat is een vraag die ik ook aan heel veel medegelovigen stel. Willen we dat? Want dat staat er toch maar. Immers, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Willen we dat? Nog steeds. En doen we dat bewust? Dat we weten dat het niet goed is. En we doen het toch. Dat is wat eigenlijk ook in Johannes 14 bedoeld wordt. En dat geldt voor ons allemaal die hier op dit moment aanwezig zijn. Vandaar, het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Want het kan dat ook niet. Een moeder zal zeker nu horen, kijk, daar gaat ze al. Nee hoor, ze gaat weg, ze gaat gewoon in de kinderwagen naar buiten. Ik denk al, hè, dat is toch weer een prachtige natuur. Hè? De moeder hoort haar kind. Ik vind dit onvoorstelbaar. Als u denkt, nou ja, het is een kind dat huilt. Dat denk ik. Maar de moeder denkt, dat is mijn kind. Wat is er aan de hand? En ze loopt er weg. Nou ja, ze is weg. Ze is nu bij de kind. Ik ga weer verder. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Ik was bij vers 7 geweven, want dat kan het ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is leven wel dood. Vanwege de zonde. Maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont. Ziet u? Jezus is opgewekt. In u woont. En zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest. Die in u woont. Wel nu broeders, we zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest, de daden van het lichaam, doodt, zult u leven. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Eigenlijk staat er in de grondtekst, zonen van God. Je begint met het kindschap. En door de volwassenwording, door de leiding van Gods geest, groeien naar het zoonschap. En hier staat dus het zoonschap. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot zonen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen van Christus. En wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover het schriftgedeelte. Dan moet ik hem goed vasthouden. Ja. Nou, u heeft de PowerPoint gezien. Het thema is vrijheid in Christus. We hebben het gelezen. Nou moet ik even kijken of hij het doet. Daarnet deed hij het wel. Doe ik het verkeerd? Wat moet ik? Zachter. Starten, ja. Ik geloof. Ja! Ha ha! Oh, nou gaat die moeder weer terug. Ja, wat een ding. Goed, de Heilige Geest. Eerst even een paar dingen vooraf, want ik denk dat het wel goed is om dat met u te delen. De taak van de Heilige Geest. Die worden dus beschreven hoofdzakelijk in Johannes 14 en Johannes 16. Dat tussenin zit de verbinding dat de Heer Jezus de hoge priester is en voor ons bidt en pleit bij de Vader. Die verbondenheid die hij geeft door de leiding van Gods Geest. Daar wordt de taak van de Heilige Geest beschreven. En vandaar dat het ook belangrijk is om dat te beseffen en te lezen. Dat gaan we nu niet doen. We hebben een stukje eruit gelezen. Maar hij zal Christus verheerlijken, in de algemene zin. Hoe werkt die Heilige Geest? Nou, hij legt verbinding. Net zo goed als die twee kabeltjes, hij legt verbinding. Met wie? Met de Christus. En het derde is, en dat is ook van belang, hij verzekert u en mij van het kindschap, zoonschap van God. Ik kan zeggen, Abba Vader, er is iets in mij gekomen waardoor ik zeker weet, ik ben een kind van God. Hoe? Door geloof. Hoe? Door het contactsleuteltje om te draaien en te starten. Op de kracht van de ander. Dat leven begint dan in u en mij. Nu, Romeinen hoofdstuk 7, dat leert dat we niet door eigen inspanning dat kunnen doen. Dat kan niet. Dan kan ik wel starten, maar de accu is leeg. En Romeinen 7 legt dat uit. Er is wel een wens van sommige mensen die zo in verdriet zijn, zo in pijn, zich zo alleen voelen of verkeerd begrepen voelen. Ze zouden wel willen. En op een gegeven moment komt daar Gods Geest. En komt daar vertrouwen in wat Gods woord zegt. Ik heb dat heel sterk ook in het verleden mogen ervaren. Doordat we in Meidrecht begonnen met de Maranatha MAVO. Daar ben ik begonnen in 1976. En er was heel veel, omdat wij het woord lief hadden, en de directeur zeker, waren daar heel veel reformatorische kinderen die naar onze school kwamen. Maar toen ik zei van, we moeten de Heer Jezus leren kennen en aanvaarden in ons leven, kreeg ik heel veel telefoontjes van bezorgde ouders. Dat kun je niet zeker weten. Ik zeg, nou, zullen we aan de lijn blijven? Heeft u een Bijbel bij zich? Zoek op 1 Johannes 5. En zo zijn er ongelooflijk veel gesprekken plaatsgevonden. Deze dingen zijn geschreven opdat u het voelt. Denkt, je kunt het niet zeker weten. Oh, mocht het nog eens gebeuren? Nee, zit hij, dat staat er niet. Ik zeg, wat staat er dan? Opdat je weet. Hij zegt, het is voor het eerst dat ik dit lees. Ik zeg, wat betekent dat? God neemt op zijn woord. Ik zeg, en wat betekent dat als u dat niet doet? Ik zeg, lees even verder. Hij zegt, dan maak ik God tot een leugenaar. Ik zeg, waar kiest u voor? En ik heb menig gesprekken gehad. Met mensen die een zuiver met God willen leven. Maar niet de blijdschap kennen van de genade, volle werking van God. En daar bid ik nog steeds voor. En er is een gebedsverhoring gaande. In zoveel wiens hart veranderd wordt, mag ik dan door genade dat aanvaarden? Ja, dat mag. Dat kan. En probeer het niet zelf. Je bedoelt het goed, maar het heeft geen werking, want het vlees doet het. Met zijn goede bedoelingen. En er komt een verandering. En daarom zeg ik u ook meteen, we hebben een nieuwe natuur. En daarmee, doordat God zijn leven, zijn kracht, door die draadjes heen, de Geest, in mijn leven, het leven gebracht is, komt er een nieuw leven in u en mij. En dan zien we ook dat er een mogelijkheid is om een heilige wandel uiteindelijk uit te leven. En nou de vraag, willen we dat? Ik weet niet hoe het bij u is, maar soms weet ik dat het niet goed is en toch doe ik het. Dan ben ik weer bij Romeinen 7, wat ik niet wil, dat doe ik toch. Dat is een gevecht. en dat vindt in uw plaats. Als iemand zegt, daar heb ik geen last van, dan denk ik, u bent een wonder. Maar dat is de kern. En de vraag is, hoe komt het toch dat ik dat geestelijk leven, dat leven van God zo mis? Dan is mijn vraag, wilt u het echt? Ik heb Romeinen 8 hier voor me. U heeft het ook. Vers 13 van Romeinen 8 zegt het nog als rukkels. Want als u naar het vlees leeft, zul je sterven. Romeinen 8, vers 13. Wil je het wel? En ik zeg dat tegen iedereen die het misschien de prediking zal horen, wil je het wel? Net zo vele ouders en grootouders waar gesprekken mee geweest zijn. Hoe kun je het zeker weten? Door te geloven. Niet wat ik zeg, maar wat het woord van God zegt. En dan komt leven binnen. En dat is heel bijzonder. En dan is dus uiteindelijk de boodschap heel eenvoudig. Gelovigen zijn gerechtvaardigd, in ere hersteld door het geloof in Christus. En ze leven niet meer naar het vlees, maar naar de geest. Ze hebben daarmee andere principes en andere houding. En daar hebben we nu als gelovigen 3 gereedschappen voor. Dat is de Heilige Geest. Dat is het gebed wat de Herrnhutters gingen doen. Dag in, dag uit. Er werd wel gewerkt ook, hè? Dat u niet denkt van, nou, er werd wel gebeden, wat deden ze anders? Nou, daar gingen de 3, 4 in het dorp, ging door. En een ander uur ging een ander door, maar het werken ging door. En Gods geest ging werken. Want door het bidden gaan ze het contact krijgen met God. En dan gaat Gods geest werken in degene die bidt. Daarom, een van de belangrijkste dingen in het leven van een gelovige in Christus is gebed. U kunt het nog zo druk hebben, maar alsjeblieft, ga in de stilte met God. Schakel je gedachtenleven even uit en richt je hart op Hem. In deze hectische tijd is stilte van een groot belang. En lees dat woord van God. Een nieuwe vrijheid. Vers 1. Door het lezen van veel biografieën is mijn leven eigenlijk gesterkt door heel veel zendelingen. 1 zendeling is tot geloof gekomen in de Heer Jezus Christus. En hij kwam in Irianjaya. Hij was eerst slavendrijver. Hij is tot geloof gekomen en heeft ontdekt dat hij in vrijheid gekomen is, maar dat hij anderen die vrijheid ontnam. Hij werd een rijk zakenman en hij ging op een wereldreis en ging naar die landen waar slavernij was. En hij stond op de slavenmarkt van Irianjaya en hij kocht 10 slaven die werden aangeboden. Die kocht hij vrij. En hij zei, maak de ketenen los. En die slavendrijver die denkt, hier hebben we iemand die niet normaal is. Je koopt en je laat je slaaf vrij. En dat gebeurde. Hij zegt, ik heb toch betaald? Dat is toch mijn eigendom? Bepaal ik toch wat ik doe? De sloten werden losgemaakt. De kettingen ontdaan. En hij zei, je bent vrij. En die slaaf die wist niet wat hij hoorde. En de man ging weg. En die slaaf liep achter hem aan en toen zei hij, je bent vrij. Ja, zegt hij, maar ik weet niet eens hoe ik leven moet. Maar het is uw liefde die mij trekt. Zou ik u mogen volgen? En toen zei hij, maar dan wel voor betaling als je gaat werken. Eigenlijk is dat die nieuwe vrijheid in vers 1. Er is geen veroordeling meer. Je bent geen slaaf meer, maar je bent een vrije dienstknecht. Tussen haakjes. Want God zal je nooit dwingen. Dus dit noem ik dan een nieuwe vrijheid die vers 1 in Romeinen ook aangaat. Er is geen veroordeling meer door het kruis. Want de Heer Jezus die mens geworden is, het vlees heeft aangenomen wat hier het zondige vlees staat, maar zelf uitgenomen de zonde, heeft die straf voor u en mij gedragen. En ik ben vrij. En nu kun je naar het vlees wandelen of je kunt naar de geest wandelen. En hoe gebeurt dat dan? Nou, net als die slaaf die vrijgekocht is. In liefde zijn meester volgen. En hij zei, u heeft het beste met mij voor. Dan staat er ook een nieuwe wet, vers 2. Hoe moet ik dat doen? Ja, dan moet ik even kijken. Ja. Welke wet is dit? Hoe noemen we die wet? Zwaartekracht. Ik zal het niet doen. Maar stel voor dat ik een duif heb en ik laat hem vallen, wat doet hij? Hoe kan dat? Hij heeft een andere natuur. Hij heeft een nieuwe wet. Die leeft op de thermieken van datgene wat God geschapen heeft. Dat is die nieuwe wet in vers 2. Want de wet van de geest van het leven in Christus heeft mij vrijgemaakt van de wet van zonde, zwaartekracht, en van de dood. Hij pakt het op. Hij draagt mij. En zolang ik dat wil, dan krijg je de voetstappen in het zand. Je denkt dat je zelf loopt met al je moeite en verdriet, maar je valt in de handen van hem, wiens leven jou toebehoort. Dat is die nieuwe wet die sterker is dan de zwaartekracht. Vandaar een nieuwe kracht. Vers 3 en 4, we lezen hem gewoon. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees. Maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Nou, ik heb dat voorbeeld wel aangehaald. Dat is altijd als je een thuiswedstrijd spreekt, dan zeg je nog wel eens een keer iets voor de tweede keer. Nou, dat heb ik dit keer ook dan. Paulus deed dat ook, die had er ook last van. Petrus ook. Ik breng u in herinnering en dan zegt hij het weer. Maar u kent wel van die e-bike, hè? Ja. Dat fietsen is hetzelfde. Alleen je moet één ding doen, trappen. Maar de trap is lichter, of niet? Hoe komt dat? Door de kracht die in u is. Energia. Energie. En waar dat vandaan komt, dat is onvoorstelbaar. Ik zie wel van die oudere mensen en ik denk, die zijn ook soms levensgevaarlijk bezig. Ik heb geen fiets met een e-bike, dus met andere woorden, ik heb geen batterij. Maar je schrikt je soms wezenlijk, dan komt er een oudere bejaarde iemand met een helm op. Die komt mij voorbij of die komt me tegemoet dat ik denk, gaat dit wel goed? Maar in de rust. Je kunt hem geloof ik ook stellen. Maar die mensen denken, als ik ga, dan ga ik. Ja. Maar dat is die nieuwe kracht. Die energie. Je blijft in beweging door geloof. En weet u wat er gaat veranderen? Dan gaat mijn gedachtenleven, wordt veranderd in waar God in geïnteresseerd is. Wat God eigenlijk van mij wil. In liefde. Uit liefde. Maar ik kom ook dingen tegen dat ik denk, nou ja, er was net gevraagd van de opvoeding, wat doe je dan? Nou, ik heb gewoon gezegd, sla me terug. Sla me terug. En dat gebeurde soms reëel. Dan werd ik op school geroepen. Soms mijn vrouw. Is dat de opvoeding? Maar soms is het wel belangrijk dat je iets niet toestaat wat die ander wil. En dan kan je je verdedigen. En die verdediging mag je invullen. We spreken wel met de kinderen, maar dat geeft iets aan dat er een nieuw denken gekomen is. Een nieuwe kracht. En daar hoeft niet met jou gezoemeld te worden. Dat is het grote probleem die we heden ten dagen hebben bij de jongeren. Die meer geen voorbeeldfunctie meer hebben en niet weten hoe het in elkaar zit. En wat veranderingen en wat voor veranderingen mogelijk zijn. Ze hebben de Heer Jezus Christus nodig. En daarom ben ik het met Rens helemaal eens. Dan moet je niet wijzen op de vrucht van de geest. Op dat moment. Want ze hebben iets anders nodig. Ze hebben een hand nodig die achter je staat. En die weet wat je moet doen. Kan doen. En dat is een belangrijk aspect. Een nieuwe vrijheid, een nieuwe wet, een nieuwe kracht en nieuwe verlangens. Want dan komt die ook. Die nieuwe verlangens. Waar denk je aan? Kan God in u datgene aangeven waar hij in geïnteresseerd is? Hij heeft een doel met u. Daarom is mijn lijfspreuk altijd het Romeins gezegde, als een kapitein zijn koers niet weet, is geen enkele wind de juiste. Wat is mijn koers? Hem verheerlijken. Hem heerlijkheid geven. Waar denk je aan? En het is belangrijk dat je zegt, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. Het was mijn zaak, of het was dit, of het was dat. Er zijn heel veel dingen. Maar bedenk. En vandaar die verlangens, waar denk je aan? Het bedenken van dingen die boven zijn. Hoe zou de Heer Jezus het gedaan hebben? Daar gaat het om. Volgende. Nieuwe kenmerken. Nou, Rens is geopend met de vrucht van de geest. Dat zijn de kenmerken. Dat zijn de karaktervorming, eigenschappen waar God mee bezig is. Nu. En dat is een belangrijk gegeven, die vrucht van de geest. En vandaar, toen ik het eerste met Ellie voor het eerst thuis was, bij haar vader en moeder, toen had ik de gele 4 geestelijke wetten had ik bij me. En ik heb mijn schoonvader gewoon, dat komt nu in de herinnering, heb ik, hoop dat u het kunt zien, maar hier komt niks. Waarom niet? Ja. Ik moet eerst even terug, denk ik. Maar die moet nog komen. Of heb ik de eerste de geestelijke mens? Ik weet het niet meer. Wat komt eerst? De geestelijke mens of de vleeselijke mens? Vleeselijke mens, oké. Dan moet ik straks weer terug naar de geestelijke. Ik ga het gewoon zelf even doen. Ja, de geestelijke mens. Ziet u dat stoeltje? Als je bij de cursus opvoeding geweest bent, heeft onze broeder daarop gewezen. Dat stoeltje en het ik staat in wezen wel in de cirkel van je leven, maar het kruis Christus staat op de stoel van je leven. Op de stoel van wie het voor het zeggen heeft. Dan heb je ook nog een andere mens, de vleeselijke mens. Dan ziet u dus, dat is een christen, want het kruis zit in zijn leven. Maar het ik staat op de stoel. En dan worden die stipjes eromheen onregelmatig. Dan krijg je de vruchten van het vlees. Die worden openbaar. En dan krijg je de volgende. Eigenlijk moet ik de natuurlijke mens nog hebben, maar waar die nou weer is. Kijk, die is weggevallen zeker. Die is weg. Wat verdrietig nou. Nou, er is een... Dat die niet werkt, nee, dat is niet zo erg, nee. Nou blijft het zwart. Zie je, ik kan eigenlijk niet werken met die ding, maar... Kun jij hem naar feit, geloof, even... Oh, we beginnen, we doen het opnieuw. Ja, hij is zwart. Geestelijke mens, vleeselijke mens, natuurlijke mens is verdwenen, gelukkig maar. Want een natuurlijke mens, dat is, dan staat dat kruisje uit zijn cirkel. En het ik staat op zijn troon. En die denkt, bekijk het jullie maar. Ik bepaal wat ik wil. En dan kan je allerlei overal voor protesteren. Ik bepaal. En ik wil niet dat jij doet wat ik niet wil. Dat is de natuurlijke mens. Dat is een ongeloof. Soms heb je een vleeselijke christen die dat ook doet. Dan zit ook zijn ik op de troon. En dan komt toch het vlees naar voren. Daar heeft u geen last van. Ik ga maar niet verder. Wel hiermee, dan gaan we kijken. Hij weigert nu, ik weet ook niet hoe dat moet. Heb ik het iets verkeerd gedaan? Ik moet gewoon nu naar de volgende. Ja. Dus ik ben met mijn schoonvader verder gegaan en ik heb gevraagd, waar kiest u voor? Dat was soms heel moeilijk. Dat vond ik heel fijn, want dan dacht ik, dit is een eerlijk mens die heel eerlijk en oprecht gewoon datgene zegt, dat hij het soms niet weet. Heel veel gelovigen kwam ik dit. Wat is voor jou belangrijker, hoe je je voelt of wat God zegt? Dat is moeilijk hoor, want ik voel soms iets anders, terwijl ik weet dat God dat andere zegt. En dan zie je dus dat feit, hè? Feit. Daar gaat het om, wat Gods woord zegt. Geloof ik dat of geloof ik dat niet? Als ik dus lees wat er staat in Gods woord, ziet u daarom hoe belangrijk het is? En hoe belangrijk bidden is? Als ik dat lees wat er staat, geloof wat er staat, doe dan wat er staat, dan zul je ervaren wat er staat. En sommigen gaan te sterk op hun gevoelens leven en dan kijken ze of inderdaad, ja, je zou kunnen zeggen dat gevoel meekomt. Maar richt je altijd, en dat moeten we leren. De ene heeft een sterkere emotie dan een ander. En laat zich vaak door omstandigheden mensen leiden. En dat kan verkeerde gevolgen hebben. En daarom, hoe gek het ook klinkt, God heeft het beste met me voor. Weet u nog, die nieuwe wet die ingekomen is, dat nieuwe leven. En God zegt, mag ik nu in jouw leven? Dat ik jou bescherm en dat ik je optil. Waar ben je benauwd voor? Wat wil je voelen? Of weet je dat je gedragen wordt? Ik zeg het maar even zo voor. Geloof u dat? Dan zul je ervaren wat het is. Ja, nee, weer niet, weer. Hij doet het niet. Ja, nou dat is allemaal te klein, maar dat betekent geestelijk ademhalen. Daar staat eigenlijk het volgende. Als ik een zonde beleid, dan moet ik het uitademen. En zeggen, Heer, volgens 1 Johannes 1 vers 9 mag ik mijn zonde belijden. En als ik die belijd, dan bent u getrouw en rechtvaardig om mij die zonde te vergeven. Dan komt het volgende. Dan moet ik het inademen. Wat? Dat ik mag danken voor wat hij zegt. Het is je vergeven. En Corrie ten Boom die zei altijd, dan ga ik naar de psalmen waarin staat verboden te vissen. Als ik het weggebracht heb bij de Heer Jezus. Moet je het er niet meer onder vandaan halen. Want zover als het oosten van het westen is, zover heeft hij u en mijn overtredingen weggedaan. Ja, maar dan ga je rommelen, ik ga even zondigen en ik vrijgeef het. Maar dat is een verkeerde houding, toch? Dan betekent dat je dat leven, dat heb je niet ontvangen. En dan is je accu weer leeg, hoor. Heel gauw. Dan werkt de dood in je. Dan moet ik weer naar de volgende. Ik ga het nu maar zo doen. Ja, de nieuwe houding. Ontwerp je, en dat is dus vers 7, dat gaan we lezen. Vers 7, ik moet wat sneller. Vers 7, immers het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God, onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God. Ik bepaal, ik doe, ziet u die vleeselijke gissen? Maar hij kan het ook niet. Hij moet het hem laten doen. Niet ik leef, realiseer, hij leeft. En dat is een aspect wat we moeten leren. Ik ga het weer proberen. Ja, een nieuwe levenssfeer. De Heilige Geest. Er is een man, en die wist helemaal niet zoveel, die had een handzaag. En toen kreeg hij een motorzaag. En toen ging hij zagen met die motorzaag. En iedereen was verdeeld en er hoorde wel lawaai, maar hij was aan het zagen. Want hij had een handzaag en hij was aan het zagen. En op een gegeven moment komen ze bij elkaar en toen zegt hij, jullie hebben een grotere productie gedaan dan ik. Hij zegt, wat heb ik verkeerd gedaan? En die mensen zeggen, nou heel gewoon, je trekt dan dat ding en je gaat. Dat is nu die nieuwe levenssfeer waar je in gekomen bent. Energie, weet u het nog? Motor. En elke keer val je weer nieuw en val je neer. Je bent in hem. Vertrouw je toe aan hem, zegt vers 8 en 9. Maar u bent niet in het vlees, vers 9, maar in de geest. Wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, dan is hij niet van hem. Ziet u hoe belangrijk de Heilige Geest is? En dat de geest van God in u en mij werkt. En als ik dat heb, dan heb ik een nieuwe zekerheid. Vers 10 en 11, kijk maar. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood. Ik ga steeds meer en meer werken dat het lichaam niet meer wil. Van wat ik kon. En dat betekent heel vervelende dingen. Ik moet dingen loslaten. Vroeger vroeg ik het niet, dan ging ik gewoon aan de slag. Dat kon en nu kan ik bepaalde dingen niet meer. En toch, je moet loslaten. Dat lichaam zucht. Nou, dat staat hier eigenlijk ook. Maar staat er dan, we gaan verder. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. Ons lichaam gaat wel achteruit, maar onze geest en ziel hebben een geweldige toekomst. Vandaar dat er hier ook staat, heel duidelijk, ik ben gerechtvaardigd in ere hersteld door het offer van Christus en door de opstanding uit de doden. God is nu bezig in mij, in u, en dat kan soms heel pijnlijk zijn, door God in mijn leven te wijzen dat ik dingen fout doe. En dat ik ze moet belijden aan degene aan wie ik het gedaan heb. En dan zegt God, dat is mooi. Nu ga ik een stapje verder. En ga ik je laten groeien naar volwassenheid. Heiligmaking wordt dus nu in u en mij uitgewerkt. We zijn er dus niet. En de verheerlijking, die komt bij zijn wederkomst. Dat staat er. En dat vind ik zo mooi bij de Hernhutters. Op het moment dat het fout ging. En ik weet omdat ik zijn biografie gelezen heb. Dan zei hij ook, jullie kunnen weggaan. En dan? Dan wordt de gemeente besmet waar jij naartoe gaat met jouw eigen inzichten. Maar de Heer heb je hier gebracht. En kun je op je knieën gaan en samen elkaar belijden dat er vergeving is en daarna verzoening. En er is daar iets begonnen. Geen strakke kop, ik ga mijn eigen gang, dat is vleeselijk. Niet altijd. Maar soms uit nood gaan ze weg. Maar aan de andere kant zegt de Heere God, ik wil je juist daar vormen. En zeker jij met je harde kop, die denkt dat jij het weet. Ik spreek nu tegen mezelf. Dat is heiligmaking. Dat is een proces. Begrijpt u dat 3 jaar later... 1 op de 10 inwoners van Hernhut. De zending is hier gegaan. 1 op de 10. Er is in die jaren zoveel gebeurd. Van zendelingen, kinderen die het gezien hebben. En zijn over de wereld verspreid. Met de liefde van Christus. Die ze gezien hebben. Met het gevecht wat ze hebben moeten. Wat plaats heeft gevonden met elkaar. Warm aanbevolen, de geschiedenis van graaf von Zinzendorf. Die geschrokken werd van een schilderij wat hij zag. Dit heb ik voor u gedaan, wat doet gij voor mij? En het veranderde zijn leven. Want wat moest hij doen? Hij moest het geven aan de Heer. Nou, rechtvaardiging, heiliging, dat wordt uitgewerkt, verheerlijking. Dan krijgen we een nieuwe gebondenheid. Ik bedoel daarmee trouw. Een van de belangrijke dingen is ook trouw. Het Grieks is trouw en geloof hetzelfde. Toewijding. Romeinen 12, vers 1. We zitten toch in Romeinen, dus ik ga naar Romeinen 12, vers 1. Daar staat, ik roep u dan toe, broeders, door de ontfermingen van God. En het is een ernstige boodschap. We hebben ook wat humor ertussendoor gehad, maar het is een ernstige boodschap. Hoe ga je straks weg? En daarom, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden. Als een levend offer. Heilig en voor God wel behagelijk. Want dat is je redelijke eredienst. Dan komt daar het volgende. Een nieuw gedrag. En ik ben bij Romeinen 12, hoofdstuk 12, vers 2. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt innerlijk, kijk daar heb je hem, veranderd door de vernieuwing van je gezindheid, van je denken. Om te kunnen onderscheiden wat het goede, welbehagelijke, volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik in ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken. Maar laat hij denken in de bescheidenheid, naar de mate van geloof, zoals God die aan een ieder heeft toebeloofd. Dan krijg je een nieuw gedrag. En dan krijg je een nieuwe gids. En het doel is het verheerlijken van Christus. Er worden heel veel fouten gemaakt, ook in deze gemeente. Ik kan rustig zeggen, door oudsten net zo goed als u, ik, simpele zielen. Dat doen we. Maar wat is de bedoeling dat we gaan doen? Op de knieën gaan. Samen met elkaar. Bidden dat we eensgezind zullen blijven. Want als er één is die bezig is om de boel uit elkaar te halen, dan is het de duivel wel. Maar als we hierin blijven en dat Gods geest gegeven is om Christus te verheerlijken, dan willen we samen met oudsten, met ons allemaal, willen we hen aan u opdragen. Opdat we met onze harten zullen zeggen, Heer, ga uw gang. Ook degenen die hier niet zijn en die misschien het zullen horen of die bij het Zoom verbonden zijn, whatever, ga op je knieën. En leg het in zijn hand. In de verbondenheid. Om samen met elkaar veranderd te worden naar zijn beeld. Zodat we met elkaar kunnen zeggen, Abba, Vader. Amen. Ik ben blij dat ik dit gehad heb.